Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 78ste psalm, het laatste, het 36ste vers. Hij deed zijn knecht van achter het vee zich spoeden. 78, het 36ste vers. In het woord Gods uit het evangelie naar Johannes, hoofdstuk 10, en we lezen daarvan de eerste 18 versen. Na de schriftlezing zingen we psalm 23, vers 1, de God des heils wil mij ten herder wezen. 23, 1 vanaf na de lezing van Gods woord uit Johannes 10. Voorwaar, zeg ik u, die niet ingaat door de deur in de stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar. Maar die door de deur ingaat, is een herder der schapen. Deze doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem. En hij roept zijn schapen bij name en leidt ze uit. En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen. En de schapen volgen hem, overmits zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen ze geen zins volgen, maar zullen van hem vlieden, overmits ze de stem van de vreemde niet kennen. Deze gelijkenis zeide Jezus tot hen, maar zij verstonden niet wat het was dat hij tot hen sprak. Jezus dan zeide wederom tot hen, voorwaar, zeg ik u, ik ben de deur der schapen. Allen, zoveel als er voor mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars. Maar de schapen hebben hen niet gehoord. Ik ben de deur. Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet dan opdat hij stelen en slachten en verderven. Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Maar de huurling en die geen herder is, wien de schapen niet eigen zijn, ziet de wolf komen en verlaat de schapen en vliet. En de wolf grijpt ze en verstrooit de schapen. En de huurling vliet omdat hij een huurling is en geen zorg voor de schapen heeft. Ik ben de goede herder en ik ken de mijnen en word van de mijnen gekend. Gelijkerwijs de Vader mij kent, alzo ken ik ook de Vader. En ik stel mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen en ze zullen mijn stem horen en het zal worden één kudde en één herder. Daarom heeft mij de Vader lief, overmits ik mijn leven afleg, opdat ik het wederom neme. Niemand neemt het van mij, maar ik leg het van mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en ik heb macht het wederom te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Van ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Gemeente, in deze zomerweken zijn wij bezig geweest met het luisteren naar Gods woord, waarin de Heere ons ook verschillende dieren uit zijn schepping tot voorbeeld stelt. Bij al de dieren die we vorig jaar in de zomertijd en dit jaar in de weken die voorbij gegaan zijn al bezien hebben, hebben we tot nog toe nog geen aandacht gegeven aan het dier dat in de schrift verschillende, ja heel wat keren door de Heere aangewezen wordt om daar voorbeelden en lessen uit te nemen. En u bent me in uw gedachten al voor, zeker als u de schriftlezing gevolgd hebt, het schaap. Maar daar is zoveel over te zeggen dat ik geen kans zie om dat in één preek te doen. En toch, er is in dat beeld van het schaap zoveel dat nuttig is voor onderwijzing, dat het inderdaad jammer zou zijn als we daar geen aandacht aan schonken. En ik kan naar mijn gedachten niet beter doen dan met u in verband daarmee nu beginnen en dan verder na gaan denken over de 23ste psalm. De psalm van het schaap en de herder, beter gezegd van de herder en het schaap. Vanavond het eerste vers. Een psalm van David. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Laten wij samen eerst bidden. Tot u zien wij op, Heere. Tot u die ons samenbrengt, samen roept ook in uw huis, onder uw woord. En we zien op tot u, omdat u alleen degene bent die ons ook hier in uw huis zegenen kunt. Als we hier zijn gekomen, Heere, in de weg van uw eigen inzettingen, om naar uw goddelijk woord te luisteren, dan laten we dat allemaal trouwens diep beseffen, zijn we wel heel bijzonder afhankelijk van uw zegen. Wij kunnen het onszelf niet geven, Heere, als we naar het getuigenis van een van uw knechten mogen gaan horen. Het getuigenis dat in het leven van degene die u vrezen ook vandaag geen vreemd getuigenis is, in ieder geval niet zijn mag, dan zullen we dat niet begrijpen, dan zullen we dat niet verstaan, tenzij gij door uw Heilige Geest ons de dingen doet verstaan. En wij bidden van u, Heere, dat u dat dan ook doen wilt. Dat u ons niet alleen maar geven wilt het woord en de verkondiging daarvan, op zichzelf al grote en rijke en onwaardeerbare zegeningen. En als we ons als mensen die dat woord bezitten en horen mogen vergelijken met zoveel van onze medemensen die zonder dat woord voortleven en zich op geen enkele manier door de dingen van uw getuigenis laten onderrichten. Als we onszelf vergelijken met zoveel die wat dat betreft in absolute blindheid hun weg vervolgen en die zich ook nooit eens een ogenblik afvragen waar hun weg heen voert en waar hun weg eindigen zal. Als we onszelf vergelijken met zovelen die ook op een dwaalspoor zijn, omdat ze naar een ander evangelie luisteren en een andere boodschap geloven en hun harten gegeven hebben aan een andere religie. Als we onszelf vergelijken met zoveel van onze medemensen, Heren, dan moeten we inderdaad wel zeggen dat we zeer rijk bevoorrecht zijn. Maar al hebben we dan dat woord en al luisteren we ernaar en al wordt het ons verkondigd keer op keer, dan nog blijft het waar, Heren, dat we afhankelijk zijn van wat u er met uw Heilige Geest mee wilt doen in onze harten. Komt het ooit verder dan ons oor? Krijgt het ooit meer diepte in ons leven dan alleen wat diepte in ons verstand? Wordt het inderdaad ons geestelijk bezit? Nemen we het aan in het binnenste des harten of blijft het alleen maar aan de oppervlakte? Heren, en dat aannemen van uw woord in het binnenste des harten, dat is een geheimenis dat alleen maar door uw Heilige Geest tot stand wordt gebracht. We bidden van u dat we dat geheimenis mogen kennen, dat niemand van ons daar vreemdeling van zal blijven, Heren. En dat degenen die er nu geen weet van hebben en ook geen ondervinding van hebben, het dan ook mogen leren door uw Heilige Geest. Kon het zijn vanavond, als dat woord voor ons zal worden ontvouwd, dat de Heilige Geest het dan ook verklaart aan ons hart. Want zal het wel zijn met ons, dan zullen we dat David toch moeten nazeggen. Kunnen nazeggen. De Heere is mijn herder. Als dat niet zo is, als we hem niet als herder hebben, Heren, dan staan we op eigen benen en dragen we onze eigen verantwoordelijkheid en gaan we alleen. Hebben we geen leidsman, hebben we geen verzorger, dan hebben we niemand die het voor ons opneemt, dan hebben we niemand die ons verdedigt, dan hebben we niemand die ons onderhoudt. Dan moeten we het allemaal zelf uitzoeken. En dat is onmogelijk. En daarom, o God, als we nog zonder deze herder zijn, o, we kunnen proberen een andere herder uit te denken en we kunnen proberen onszelf wat te helpen, maar dat bedriegt en dat loopt, komt ook bedrogen uit. Maar als we deze herder niet kennen, Heren, ach, doe het ons dan eens zien hoe arm en hoe ellendig ons leven is en hoe nodig het veranderen moet en hoe dringend het ook veranderen moet. Want dat kan ook nog niet eens uitstel leiden. na dit leven dat zo broos is en dat zomaar eindigen kan, kunnen we de herder niet meer leren kennen. Het zal in dit leven moeten gebeuren, voordat we gaan sterven. O God, bind dat op ons hart en geef dat wij geen rust kennen voordat we dat weten mogen, bij u vandaan weten mogen, op goede gronden weten mogen, dat u het zelf aan ons geopenbaard hebt, dat u het zelf tot ons gezegd hebt, ik ben uw heil. Gedenk ons zo, Heere, als we naar uw woord gaan luisteren. Wil alles wat ons schade zou kunnen doen uit ons midden weren. Wil onze gedachten beheersen en regeren. Zodat ze alleen geconcentreerd zijn op wat van u bentwege tot ons gesproken zal worden. En laat niets ons afleiden of op een zijspoor brengen. Laat de vorst der duisternis geen gelegenheid hebben om zijn verstorend, zijn afbrekend, zijn verwoestend werk te doen. Hij zal dat wel willen, hij zal er ook wel op uit zijn, zoals hij er altijd op uit is. En zoals hij geen enkele kerkdienst overslaat en zoals hij al zo vaak ook resultaat heeft bij datgene wat hij heeft zich voorgenomen. Maar laat het hem vanavond niet gelukken, Heere, om onze gedachten weg te trekken bij uw woord vandaan en ons bezig te doen zijn en te doen blijven met de dingen die uiteindelijk ook geen wezenlijke waarde hebben. Als we dan toch in de kerk zijn, Heere, laten we dan met lichaam en geest in de kerk zijn, met hart en ziel. En laten we hier mogen horen en verstaan wat tot onze vrede dient en wil de werken van de vorst der duisternis zo verstoren. Zegent u alles wat op uw zegen wacht in de dienst van uw koninkrijk als vandaag op vele plaatsen en dat geeft u nog. Uw woord mag worden verkondigd. Laat de geest er gebruik van maken en laat het woord ook met kracht mogen komen en kracht mogen doen. Harten mogen raken, ook harten van jonge mensen, Heere, harten van kinderen. Ontvankelijk gemaakt door uw Heilige Geest, kan ook een kind het al heel vroeg in zijn leven leren om u de Heere te zoeken en te dienen en lief te hebben. Zou u dat willen werken bij onze kinderen, Heere? Zou u ook in hun leven uw woord nog een kracht tot zaligheid doen zijn? En zou u geven willen dat onze kinderen mogen worden opgevoed in de leer die naar de godzaligheid is, thuis en op de dagschool en op de zondagschool, als dat allemaal straks weer gaat beginnen. En laat het onderwijs ook vrucht dragen, Heere. Zegen gij ook onze opgroeiende jonge mensen bij al de dingen die naar hen toekomen en die hun aandacht vragen en waar ze ongetwijfeld mee bezig zijn en mee bezig moeten zijn, soms ook. Laten ze het niet vergeten dat ook voor hen het zo nodig is om geborgen te zijn voor de eeuwigheid. En wat we dan ook op aarde verwerven en wat we op aarde ook zoeken te bereiken en waar we dan ook voor werken en studeren en ons aan geven, laat het toch onze jonge mensen allereerst ook duidelijk zijn, Heere, dat ook voor hen geldt. Eén ding is nodig. En wie dat ontvangen, wie dat verkregen heeft, die heeft iets wat hij nooit meer kwijt hoeft te raken en af moet staan. We vragen u, Heere, zegen gij alle arbeid in uw koninkrijk, ook buiten onze landsgrenzen, ook in het zendingswerk, ook onder Israël, ook in de evangelisatie en ja, waar dat woord, waar die naam van de Heere Jezus Christus dan ook mag worden uitgedragen, geeft dat de bazuin een helder geluid mag geven en dat uw geest er gebruik van zal maken om vele harten te raken en mensenlevens te veranderen. Wij bidden, Heere, dat ge gedenken wilt aan alle arbeid in dienst van de barmhartigheid, opdat ook op een zichtbare wijze, met de daad, daarin iets van het evangelie van de barmhartige hoge priester mag doorstralen. Wilt u geven dat mensen in nood de weg tot u mogen vinden En dat ze op uw genade mogen leren vertrouwen. En dat zo ook de beproevingen en de moeite van het leven en de teleurstellingen en de momenten waarop we vastlopen, alles nog mag meewerken ten goede. Heren, we bidden u deze dingen niet omdat we daar recht op hebben. We vragen het u niet om dat we verdiensten hebben en kunnen meebrengen als we tot uw genadetroon naderen. Als we komen, komen we met lege handen. Bovendien met bezoedelde handen. Als we tot u spreken, dan spreken we met onreine lippen. Heren, we zijn eigenlijk niet eens in staat om te bidden. Zoals het behoort, we weten ook niet eens te bidden zoals het behoort. We zijn wat dat betreft zo onkundig, zo verdwaasd, zo verduisterd. Maar hoor ons niet te min, o God. En gedenk ons nochtans. En dat alleen om de verdiensten van de Heer Jezus. En ga om zijn verdiensten onze zonden ook voorbij. Reken ze ons niet toe, maar vergeef ze. Verlos ons ervan door ons te wassen in het bloed dat reinigt van alle zonden. Hoor ons zo, genadige God. En dat alleen om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Here te dienen met uw gaven. 2 collecten, de eerste voor de kerk, de tweede voor de bouwkas. En wij zingen Psalm 105, vers 22 en vers 24. Ze werden dagelijks begenadigd en die gunst heeft God zijn volk bewezen. 22 en 24 van 105. We zullen dus gaan lezen in een van de meest bekende psalmen uit het woord van God. De 23e psalm. Ik ben ook bang, een van de meest misbruikte psalmen in de hele Bijbel. Want al gauw moet deze psalm op een begrafenis dienen om de vlag te zijn die de lading dekt. Althans, die indruk krijg je wel eens. Maar niettemin, al het woord van God kan ook verkeerd gebruikt worden, misbruikt worden. Maar er is ook een recht gebruik. En God geven dat wij op een rechte wijze van deze psalm 23 gebruik mogen maken. Om onderwezen te worden in de dingen die er zijn tussen de Heere en zijn volk. En dan getekend onder het beeld van de herder met zijn schapen. Psalm van David, zoals zoveel uit het psalmboek. En David weet in deze psalm in ieder geval waar hij over spreekt. Want deze jongste zoon van Isaï was als knaap al vertrouwd met het thema dat hij hier bezingt. Hij was immers ook in zijn jonge jaren al bij de schapen van zijn vader Isaï. Als Samuel naar Bethlehem komt om onder de zonen van Isaï op bevel van de Heere een als koning aan te wijzen, dan blijkt dat de 7 oudste zonen van Isaï aanwezig zijn, maar dat de jongste, en dat is David, afwezig is omdat zijn vader hem bij de schapen gelaten heeft. Dus al was hij de jongste in het gezin, hij was niet gewoon om als een verwend jongetje te doen wat, of te vertellen wat zijn broers voor hem moesten zijn en moesten doen, maar hij deed gewoon mee. Zijn vader had voor hem ook een taak. En dat heeft hij geweten, daarin is hij gegroeid. Daar vertelt hij ook wel van als hij later tegenover Saul staat in dat eikendal waar dat conflict is gerezen rondom Goliath, die de slagorde van het volk van Israël heeft gehoond en daarmee de Heere zelf ook gehoond heeft. Dan biedt David zich immers aan als hij op bezoek komt om zijn oudste broers daar te bezoeken. Dan biedt David zich aan om de eer van de Heere te wreken en de Filistijn te bestrijden. En als Saul hem dan ondervraagt wie die eigenlijk is, dan vertelt David ook een paar dingen uit zijn leven. Hoe hij als herder voor de schapen stond en hoe hij er ook voor stond dat die schapen veilig zouden zijn. Zelfs toen er een leeuw en een beer een poging deed om de schapen te roven, toen heeft David met de door God hem gegeven moed zowel de leeuw als de beer aangepakt en de schapen uit de macht van de roofdieren verlost. Een jongen die wist waar hij mee bezig was, die ook hart voor de schapen had, die een goede herder was. Nou, aan dat beeld uit zijn jeugdjaren heeft David later nog heel wat keren moeten terugdenken. En hij heeft er ook het een en ander zwart op wit over gezet. En als hij spreekt over zijn relatie tot God, dan komt dat beeld ook weer voor de aandacht. En dan is David ineens geen herder meer, geen herdersknaap. Dan is David in zijn eigen beleving nu een schaap. En dan weet hij wat hij als schaap nodig heeft en wat hij als schaap ook van zijn herder heeft mogen ontvangen, nu al, en wat hij van zijn herder verder ook mag verwachten. En zo is dat beeld van de herder en de schapen in de Bijbel terechtgekomen. En het is nogal een frequent voorkomend beeld. Je vindt het in deze psalm, je vindt het in verschillende andere psalmen. In 78, 79, 80. Je vindt het ook in het onderwijs dat de Heer Jezus gegeven heeft. Het schriftgedeelte wat we gelezen hebben is er het meest duidelijke voorbeeld van. De gelijkenis van de goede herder, waarmee de Heer Jezus uiteraard zichzelf bedoelt. Je kunt ook denken aan een andere gelijkenis die in het woord van God terugkeert, waarin de Heer Jezus zichzelf tekent als de herder die het verloren schaap weer opzoekt en terugbrengt bij de kudde. Trouwens, het hele woord van God door in Oud en Nieuw Testament komt die gedachte van de herder met zijn schapen terug. Je vindt het in de profeten, je vindt het in de brieven, je vindt het tot in de openbaring aan Johannes toe. En dan is inderdaad de Heere de herder. De Heere is mijn herder. Hebt u dat beeld voor uw aandacht? Ik ben me bewust dat ik over hele bekende en vaak ook besproken dingen spreek. En misschien dat ik voor diegenen niet eens zoveel nieuws zal weten voor te brengen. Maar laten we dat met elkaar afspreken en het daar met elkaar ook over eens zijn. Hoe bekend dit beeld ook is, het spreekt altijd weer aan. En het is ook altijd weer heel geschikt om ons eigen leven ernaast te leggen en te toetsen. En als het over die schapen gaat, om onszelf daar dan mee te vergelijken en te zien in hoeverre er overeenstemming is tussen dat schaap en ons. Wat is een schaap eigenlijk? Ja, er zijn allerlei eigenschappen van schapen te noemen. Schapen zijn natuurlijk aantrekkelijke dieren in bepaalde opzichten. Je kunt je best voorstellen dat jonge mensen, kinderen, liefde hebben voor schapen. Schapen zijn niet gevaarlijk. Schapen, daar hoef je niet bij op te passen. Schapen, dat zijn geen dieren waar je op de een of andere manier schade van zult ondervinden. Schapen hebben allerlei positieve dingen die ze bij ons mensen toch tot de geliefde huisdieren maken. Ze zijn aanhankelijk, maar schapen hebben overigens ook nog wel wat andere eigenschappen. Ze zijn aanhankelijk, dat is ook zo, ze zijn ook afhankelijk, want ze zijn slecht in staat om voor zichzelf te zorgen. Dat kan een hert, dat kan een roofdier, maar schapen zouden dat niet lang volhouden als zij voor eigen rekening stonden. En als die hun eigen kostje maar moesten vinden, dan is het met een schaap gauw gebeurd. Schapen kunnen ook niet zorgen voor hun eigen veiligheid. Wat hebben ze nou aan middelen om zich mee te verdedigen? Sommige dieren hebben nog klauwen, andere dieren hebben een scherpe bek waar ze hun vijanden mee kunnen afweren. Maar wat heeft een schaap nou eigenlijk? Een schaap is toch wel helemaal op de herder aangewezen. Heeft verzorging nodig van iemand die hart voor dat dier heeft. Maar daarnaast, en dat moet toch gezegd worden, en dat laat de Heer in zijn woord ook weten, en dat komt in de 23e psalm nog niet zozeer in vers 1, maar in het vervolg van deze psalm toch meer dan één keer uit. Schapen zijn ook dieren met toch wat minder gunstige eigenschappen. Schapen zijn dieren waar de herder soms een hele hoop geduld mee moet hebben. Want ze zijn nogal dwaas. Ze hebben het goed bij de herder en al weten ze dat, Dan nog dwalen ze menigmaal af en gaan ze op wegen die hun geen heil zullen brengen. En als de herder niet ingrijpt, dan zouden ze nog op hun eigen ondergang afgaan. En ze doen dat niet eens één keertje, heel per ongeluk, maar ze zijn nog een keer hardleers ook. Ze zijn vaak koppig, eigenzinnig. En pas als het helemaal machteloos is, dan laat het beest zich gemakkelijk leiden door de herder. Kortom, herders hebben nogal wat werk met die schapen. Trouwens, wat is een herder? Nou moet je natuurlijk niet aan die enkele schaapherder denken die wij hier nog op de Veluwe hebben. Maar je moet aan herders denken zoals dat in Israël was. Een heel ander terrein, een heel andere situatie. Herders in het oosten waren vaak ook de eigenaren van de kudde. Soms waren het inderdaad ook knechten. Dan hadden ze dus geen eigendomsrechten, maar wel de plicht om voor die dieren goed te zorgen, alsof ze van hen zelf waren. Ze moesten er in elk gevallen hart voor hebben. En ze moesten het geduld kunnen opbrengen om toch ondanks alles voor die dieren te blijven zorgen. Nou, in het beeld dat David hier gebruikt in de 23e psalm, waarbij hij zichzelf dus niet als een herder noemt, maar als een schaap, maar de Heere als zijn herder, is de herder ook de eigenaar. En wat doet hij? Hij zorgt. U zult het allemaal nagaan straks in deze psalm. Hij geeft ze te eten. Hij geeft ze rust. Hij waakt over hen. Hij begeleidt ze. Hij maakt ze rustig als ze onrustig zijn. Hij beschermt ze. Alles wat maar in het belang van de schapen en van hun welzijn is, dat doet hij. Het lot van die dieren ligt helemaal in zijn hand. En dan kun je inderdaad aan het schaap zien en je kunt aan de kudde zien wat voor herder zo'n schaap of zo'n kudde heeft. Zo'n schaap is David nu ook. En zijn herder is de Heere. Nou, is dat al een wonder als een mens dat zeggen kan, want dat is van nature niet zo. De Heere, mijn herder, nee, dat kan elk mens niet zeggen. Daar moeten we ook voorzichtig mee zijn en we moeten dat woord zo ook maar niet op iedere situatie toepassen, alsof dat van elk mens, en zo niet van elk mens, dan toch van elk kerkmens gezegd kan worden. De Heere zegt heel eerlijk in zijn woord dat er twee soorten zijn, schapen en bokken. En bij het laatste oordeel komt dat onderscheid heel duidelijk openbaar, want dan worden ze uit elkaar gehaald. En u weet wel waar ik op doel, dan worden de schapen aan de rechterhand geplaatst en de bokken aan de linkerhand. En dan wordt er een verschillend vonnis over die twee categorieën uitgesproken. Dan worden de schapen binnengelaten in het hemels eeuwig koninkrijk en de bokken worden verwezen naar de plaats waar het vuur niet sterft. En nou weten we genoegzaam uit het woord van God dat dat laatste beeld van de bokken dus van nature van ons allemaal geldt. En dat je alleen maar schaap bent als je van bok schaap geworden bent. Ik weet wel, hier gaat het beeld blijft achter bij de werkelijkheid, want dat gebeurt in de natuur natuurlijk nooit. Maar dat gebeurt in het koninkrijk van Gods genade nou juist wel. Mensen die van nature een bokkennatuur hebben, die dwars zijn, die verkeerd zijn, op weg naar het verderf zijn, in dat verderf ook eigenlijk moeten terechtkomen. Zulke mensen kunnen door de wederbarende, door de hartsveranderende, door de levensvernieuwende kracht van de Heilige Geest van natuur, van aard, veranderen. Je kunt schaap worden. En ik zei, het is een wonder als een mens dat inderdaad mag zeggen, de Heere is mijn herder. Want dan weet je tegelijkertijd dat dat niet altijd zo geweest is. En dan weet je ook dat de Heere het zo gemaakt heeft. Laten we de dingen zuiver stellen. En laten we niet net doen alsof we allemaal schapen zijn. We kunnen wel eens spreken over de gemeente als over de kudde. Dat is nog bijbels ook om dat te zeggen. Maar dan moet je inderdaad erbij bedenken dat die kudde uit twee soorten bestaat. En dat er nog een keer een scheiding komt ook. Maar als Gods genade verheerlijkt wordt in het mensenleven, dan wordt zo iemand een schaap. Met al de gebreken, daar zullen we ook nog wel wat van zien, maar toch een schaap. En zo een is David. En zo een is iedereen die met David deze herder tot zijn deel heeft gekregen. En wie is dan de herder? Nou, dat zegt David ook heel duidelijk. De Heere, hoofdletters, dat is Jehovah. Dat is God, de getrouwe God, de verbondsgod. Dat is de ik zal zijn die ik zijn zal. Dat is de God die zich aan zo'n schaap heeft willen verbinden. Die het tot zijn eigendom wilde maken. En die ook afgesproken, beloofd heeft, toegezegd heeft dat hij dat schaap trouw zal verzorgen. En die als hij het schaap eenmaal tot zijn schaap heeft gemaakt, het ook nooit zal loslaten en nooit zal laten varen. De werken zijner handen, dan staat hij ervoor in. Dan is daarmee tegelijkertijd aangegeven dat deze herder de eeuwig getrouwe herder is. En van deze God van Jehovah weten wij uit het woord van God dat hij zich met name heeft geopenbaard in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. En dan is het heel begrijpelijk dat de Heere Jezus van zichzelf ook dat beeld van de herder gebruikt. Dat hij van zichzelf zegt, Johannes 10 bijvoorbeeld, dat hij de herder der schapen is. Drie dingen worden van de Heer Jezus als herder gezegd. Hij is de goede herder, Johannes 10, en waarom is hij goed? Wat is dan de goedheid van deze herder? Waarin openbaart hij zijn goedheid tegenover zijn schapen? Jezus zegt dat. De goede herder legt zijn leven af voor de schapen. Als het dan moet, als het niet anders kan, dan legt hij zijn leven af voor de schapen. Zo ver wil hij gaan, dat heeft hij ervoor over. Daarin blinkt zijn goedheid, dat hij zichzelf tot in de dood geeft voor zijn schapen. Waarom doet hij dat? Hij doet dat met het oog op hun veiligheid, want ze worden belaagd. Maar hij doet dat ook met het oog op het feit dat hij ze zo langs die weg van zichzelf geven tot in de dood, dat hij ze zo verwerft, tot zijn eigendom maakt. Daarom geeft hij er zijn bloed voor. En dat vooral maakt hem tot de goede herder. Het tweede bijvoeglijke naamwoord dat je in het Nieuwe Testament tegenkomt als het over de herder gaat, dat is dat hij de grote herder is. En waarin bestaat naast zijn goedheid dan zijn grootheid. Zijn goedheid was dat hij zijn leven aflegde. En zijn grootheid is, Hebreeën 13, dat hij zijn leven weer aanneemt. Dat hij uit de doden weer opstaat. En dat hij weer de levende is. Die de dood overwint. Die niet langer, om een beeld uit Zacharia te gebruiken, de geslagen herder is. Maar de levende herder. Die kan zeggen dat hem alle macht gegeven is in hemel en op aarde. De goede herder, want hij legt zijn leven af. De grote herder, want hij neemt zijn leven weer aan. En we komen hem ook tegen aangeduid als de overste herder. Dat wijst op zijn hemelvaart. Op de kroon die hij bij zijn verheerlijking heeft ontvangen. En op de heerlijkheid die hij deelachtig is en die hij nu ook deelachtig kan maken, waar hij van uitdelen kan. De goede herder, want hij sterft voor zijn schapen. De grote herder, want hij leeft voor zijn schapen. De overste herder, want hij brengt hen tot de eeuwige heerlijkheid. En hij doet hen delen in zijn eigen heerlijkheid. En het zou best eens kunnen wezen, gemeente, dat die dingen bedoeld worden door de Heilige Geest. Als u en ik er eens een ogenblik op letten waar die 23e psalm in het psalmboek staat. Heb u daar ook wel eens aandacht aan gegeven? We kunnen de psalmen natuurlijk, ik heb dat wel meer gezegd, dat geldt van alle hoofdstukken die je in de Bijbel tegenkomt. We kunnen ze allemaal geïsoleerd lezen. Maar de dingen staan toch altijd weer in een bepaald verband. En aangezien we geloven dat God een God van orde is, zou het best ook eens kunnen betekenen dat de Heere een bepaalde orde heeft gehanteerd in de manier waarop de psalmen elkaar volgen. De goede herder kom je in 22 tegen. In die lijdenspsalm, waar ons beschreven wordt in die oud-testamentische taal, dat de goede herder zijn leven heeft gegeven voor de schapen. En die overste herder, die ook allereerst de grote herder is, maar daarna ook de overste herder, die kom je in Psalm 24 tegen. Als het gaat over de verhoging, over de verheerlijking, heft uw hoofden op, gij poorten, opdat de koning der ere inga. Wie is zij de koning der ere? De Heere. Zelfde naam. Geweldig in de strijd. Daartussenin. Die psalm van het lijden en die psalm van de verheerlijking. Daartussenin. De psalm van de Heere is mijn herder. Goede herder. Grote herder, overste herder. Nog een woordje waar we aandacht aan moeten geven. De Heere is mijn herder. Daar ligt een worsteling achter. Dat weet je niet zomaar. Zoals het schaap worden een wonder van Gods genade is, levendmakend werk van de Heilige Geest is daar immers voor vereist. Zo is ook de bewustwording van het schaap zijn een wonder van Gods genade. En zo is ook de bewustwording en de bewuste kennis van de herder vrucht van. Anders kon je dat zo met stelligheid niet zeggen. Nou, we nemen van je aan dat je het ook maar niet gedroomd hebt. Hoe is het dan gegaan, David, dat je dat weten mag, dat je dat zeggen kan? Zeg je dat nou zomaar? Praat je een ander nou zomaar na? Nee, David weet dat op goede gronden. En hij zegt dat ook als iets wat hij verantwoorden kan en waar hij rekenschap van af kan leggen. Dat is vooraf gegaan door wat anders. Het schaap is niet de eerste om te zeggen mijn. Maar als het om die relatie tussen herder en schaap gaat, dan is de herder de eerste die zegt mijn. En pas als het schaap het de herder heeft horen zeggen, dan kan het schaap het de herder na zeggen. Als de herder gezegd heeft tot het schaap, je bent van mij. Dan kan het schaap leren om de herder te zeggen, tegen de herder te zeggen, en gij zijt van mij. Voelt u in welke volgorde dat gaat? Natuurlijk moet het bij de herder beginnen. Het zou toch wel aanmatigend zijn als het schaap zomaar ging zeggen, zonder dat hij daar grond voor had. De Heere is mijn herder. Joh, dat moet je wel weten. Je kunt op een bepaalde manier zeggen, dat is van mij. Maar is het wel echt van jou? En hoe is het dan van jou geworden? Pas als de herder het zegt, en wanneer zegt de herder het? En van wie zegt de herder het? Nou, ik had het zo pas over die goede herder die zijn leven aflegt. Die zijn bloed geeft. En die op die manier met de prijs van zijn bloed zijn kudde heeft gekocht. Daarom zijn ze van hem. Daarom heeft hij recht op eigendomsrecht. En daarom moet een ander er ook vanaf blijven. En hij zal er ook voor zorgen dat een ander er vanaf blijft. Maar op grond van wat die herder gedaan heeft, is dat schaap zijn schaap geworden. En daar gaat die herder dat schaap wetenschap van geven. Hij gaat het dat schaap vertellen. Nou ben je voortaan van mij. Mijn schapen horen mijn stem. En die schapen geeft hij bepaalde kenmerken. En een van die kenmerken is dat hij die schapen bij name roept. Hij kent ze bij name en hij roept ze bij name, één voor één. Als hij 's morgens met de kudde weggaat En hij haalt ze de stal uit, één voor één. Dan roept hij ze allemaal en hij heeft ze allemaal een naam gegeven. Zoals een boer, een veehouder die koeien heeft, al die koeien ook een aparte naam gegeven heeft. En zo heeft die herder al die schapen een eigen naam gegeven. Zij kennen die naam, hij kent die naam en hij is nooit in de war. En omdat hij hen bij name roept, krijgen zij daaruit vrijmoedigheid om te geloven dat ze van hem zijn. En krijgen ze vrijmoedigheid om dat te zeggen ook, nu is hij mijn herder. Maar daar ging dus wel wat aan vooraf. Daar ging dus inderdaad aan vooraf dat de herder als eerste het initiatief neemt en tegen dat schaap zegt, je bent van mij. En dat zegt hij iedere keer weer. En dat laat hij dat schaap iedere keer weer merken. Door het bij name te noemen. Hij heeft dat schaap daar ook een zintuig voor gegeven. Ze horen mijn stem. Ze horen mijn stem. Ja, hij heeft dus het een en ander gedaan, kennelijk met dat oor, zodat dat oor precies in staat is om de stem van die herder op te vangen. Terwijl, zo zegt de Heer Jezus in Johannes 10, terwijl dat schaap de stem van een vreemde niet herkent. En als die vreemde in de opening van de stal staat en hij roept dat dier, al zou die dat dier bij zijn eigen naam noemen, dan kijkt dat dier niet op en dan blijft het daar rustig in die stal en dan maakt het geen enkele beweging, want het kent de stem van de vreemde niet. En komt die herder en neemt hij de plaats van die vreemde in en gaat hij dat schaap roepen, dan kijkt dat dier onmiddellijk op en dan komt het in gehoorzaamheid en gewilligheid, want de stem van de herder herkent het uit duizenden. De herder heeft dus een wonder verricht aan dat schaap, hij kocht het. Maar hij begon er ook te veranderen wat veranderd moet worden. Hij heeft dat schaap ook ontvankelijk gemaakt voor zijn stem en zo aan zich verbonden. En dat wordt al maar sterker, want naarmate dat schaap langer bij de herder is en naarmate het schaap in de aanwezigheid van de herder hoe langer hoe meer ondervindt wat het aan die herder heeft en wat het bij die herder ontvangt, naar die mate zal de band sterker worden en zal dat schaap sterker en sterker aan de herder verbonden raken. En zo zijn ze van hem. En zijn ze eenmaal van hem, en dan vervolgt David, dan kan hij ook zeggen, mij zal niets ontbreken. Wat betekent dat? Bedoelt David nou mee te zeggen dat hoe het ook gaat en wat er in zijn leven ook allemaal nog zal plaatsvinden, dat hij nooit ergens gebrek aan zal hebben? Dat hij nooit met moeite en zorgen in zijn leven geplaagd zal worden? Dat er nooit eens een keer tegenslag zal zijn? Dat het allemaal voor de wind gaat? Bedoelt hij dat te zeggen? Nee, dat zal hij wel niet bedoelen te zeggen, want zijn eigen leven heeft natuurlijk duidelijke voorbeelden. Bepaalde perioden in zijn leven zijn duidelijk bewijs dat in dat opzicht er nogal eens wel wat ontbrak in zijn leven. Er zijn tijden geweest dat hij helemaal van voorspoed niks afwist, dat alles tegen zat. Dat hij zelfs vluchten moest, dat zijn leven in gevaar was. Saul loerde op hem en ja, hij was eigenlijk nergens veilig. En had hij een schuilplaats gevonden, dan deed Saul zijn best om die schuilplaats te ontdekken. En dan rookte hij David, om zo te zeggen, daar weer uit die schuilplaats uit. En dan moest hij weer ergens anders heen gaan. En dat is hem wel eens zo moeilijk geweest, deze David, dat hij in een zekere moedeloosheid gezegd heeft, nou, het gaat nog een keer mis, ik kom een deze dagen nog om in de hand van Saul. En hij was verstoken van een normaal huiselijk leven en huiselijke vrede kende hij niet. En later heeft dat in zijn leven zich nog wel eens een keer herhaald. Toen hij niet voor een vreemde, voor een rivaal vluchten moest, maar voor iemand uit zijn eigen huis, uit zijn eigen gezin, voor zijn eigen zoon Absalom. Dus wat de stoffelijke dingen betreft heeft David echt wel perioden gekend van weinig of geen voorspoed, maar tegenspoed alleen. Moeten we het dan op geestelijke dingen betrekken? En bedoel David te zeggen dat hij op geestelijk terrein nooit ergens gebrek aan zal hebben? Ik geloof dat dat ook niet waar is. Want het woord van God laat ons zien dat, en dan denk ik aan de psalmen die we van de hand van David hebben, dat David ook op geestelijk gebied echt niet altijd onbezorgd heeft kunnen leven. Maar dat er ook protesten zijn geweest dat David ondervond, soms door eigen schuld, wat het was om de verberging van Gods aangezicht te beleven. En dan komen we die psalmen tegen, zoals de 38ste bijvoorbeeld, waarin David klaagt over duisternis, over zijn ziel. Waarin David erover klaagt dat hij de Heere niet vinden kan en dat zijn gebed als het ware geen enkel antwoord ontvangt. Tijden waarin hij aangevochten wordt en in geestelijke duisternis verkeert. Ook tijden van geestelijk gebrek dus. Nee, dat zal David ook niet bedoeld hebben als hij zegt mij zal niets ontbreken. Hoe moeten we dat dan verstaan? Laten we het verstaan, ik denk dat dat het veiligste is in het licht van wat we daarover lezen in het Nieuwe Testament. Als we het getuigenis van een ander schaap lezen. Die niet minder dan David ook wist van de Heere is mijn herder. Al heeft hij het dan bij mijn weten zo nooit onder woorden gebracht. Maar hij heeft toch wel getuigenissen gegeven die op hetzelfde neerkwamen. Paulus. Paulus die ook heel goed wist dat niets hem zou kunnen scheiden van de liefde Gods in Christus Jezus. Paulus die ook wist dat hij voor Gods rekening stond. Paulus die, om het dan toch maar weer zo te zeggen, ook wist dat de Heere, de getrouwe herder, zijn herder was. Nou, die heeft ook op een andere manier dan David dat deed, maar toch met dezelfde, uiteindelijk dezelfde bedoeling getuigd, mij zal niets ontbreken. Ik denk aan wat hij in het laatste hoofdstuk van de Filippenzenbrief schrijft. Daar heeft hij het over dat geschenk wat ze uit Filippium gestuurd hadden, waar hij dankbaar voor is en waar hij zijn dank ook voor uitspreekt, maar waar hij dan tegelijkertijd ook bij zegt dat dat geschenk wat ze hem gestuurd hebben de oplossing voor het probleem eigenlijk niet is. Want het probleem was al opgelost. Het probleem van heb ik voorspoed of heb ik tegenspoed, heb ik genoeg of heb ik gebrek, dat probleem was voor Paulus al opgelost. Het was niet zo dat hij eindelijk weer eens adem kon halen en dat hij eindelijk weer eens wat had. En dat hij eindelijk ook eens wat kon kopen voor zichzelf en eindelijk ook weer eens een maaltijd kon gebruiken omdat ze in Filippi ervoor gezorgd hadden. Nee, het was wat dat betreft al lang in orde. God had het al voor hem opgelost door Paulus te leren dat of de Heere nou voorspoed of tegenspoed stuurt, of dat de Heere nou overvloed of gebrek stuurt, het altijd goed is. En Paulus had geleerd, vraag niet hoe, daar zal hij zichzelf ook niet in meegehad hebben. Dat leert een mens echt niet zonder zelfverloochening. Maar Paulus heeft geleerd om vergenoegd te zijn met hetgeen God hem doet zijn. Zonder eten en met een welgedekte tafel. In vrijheid en in de gevangenis. Het is altijd goed. Waarom? Nou, simpelweg niet omdat voor Paulus het geluk of de vrede bestaat in wat hij nou heeft, of de onvrede in wat hij nou mist, maar voor Paulus bestaat zijn gemoedsrust in de Heere is mijn herder. Ik heb God. Ik heb God. En ik denk dat je het zo moet verstaan als David in Psalm 23 ook zegt, mij zal niets ontbreken. Het kan ook niet meer dat hij nou ooit nog gebrek gaat krijgen. Echt gebrek waar hij bij om gaat komen. Echt gebrek Zodat de vijanden kunnen zeggen, kijk eens, dat is het nou als je God zoekt, hè? En als je God vreest. Die God waar jij zo trouw aan vasthoudt, die laat je gewoon verkommeren. Oh nee, zulke oneer zal de herder nooit op zijn naam laten zetten. De herder zal met zijn schapen nooit handelen op zo'n manier dat hij belasterd kan worden. En de herder zal nooit toestaan dat ze hem zullen gaan afmeten aan de gehavendheid of aan de magerte van zijn schapen. Dat zal hij nooit toestaan. Als hij ze tot zijn schapen gemaakt heeft, dan is hij aan zijn eigen eer verplicht om ze te verzorgen. En daarom kan David zeggen, ik zal nooit gebrek hebben. Het gaat nooit mis. Het gaat nooit verkeerd. Hij zal altijd mijn herder zijn. En hij zal ervoor zorgen dat ik altijd ontvang wat hij het meest nuttig oordeelt. En wat hij voor al zijn schapen stuk voor stuk nodig oordeelt. En dan kan het best eens wezen dat dat schaap naar de mens gesproken en naar de maatstaven van de wereld gerekend gebrek heeft. Maar kijk dan eens verder. Want als God dat gebrek nou stuurt om te doen meewerken ten goede, dan is het geen gebrek meer. Als de Heere nou eens verlies geeft, met de bedoeling om uit dat verlies winst te doen ontstaan, dan is het geen verlies meer. En de herder zal altijd alles doen wat in het belang van zijn schapen en in het belang van het welzijn van zijn schapen is, want daar is zijn eer mee gemoeid. U zegt maar, dat is een hele bijzondere manier van redeneren. Ja, je kunt die redenering eigenlijk ook niet volgen zonder waarachtig geloof. Pas als je daar iets van begrepen hebt, dat God alle dingen doet medewerken, degene die hem lief hebben. Degene die de zijnen zijn, degene die hij tot zijn eigendom gemaakt heeft. Als je daar iets van verstaat, dan zeg je, oh, maar nou begint het me te dagen, dan zal dat schaap ook nooit gebrek hebben. Dan zal hem nooit iets ontbreken. In het tijdelijke leven ook niet? Nee, in het tijdelijke leven ook niet. Hebben ze dan altijd overvloed? Dat is totaal wat anders. De Bijbel bevat geen belofte dat degenen die de Heere vrezen altijd overvloed hebben. De Bijbel bevat geen enkele belofte. Ik weet wel, dat wordt zo wel eens toch voorgesteld. En er wordt ook wel eens een keer een boek gepubliceerd. Dat de mensen als het ware verleid om christen te worden. Want dan geeft God je ook inderdaad succes in het aardse leven. Zulke verbasteraars van het evangelie zijn er helaas in deze wereld. Maar het evangelie bevat nooit ergens een belofte dat iemand die de Heere vreest, de schaap van deze herder geworden is, nu ook succes in zaken zal hebben. Oh, ik kan best een hele hoop tegenslagen hebben. Ik kan best nog een keer failliet gaan ook. Daar heeft het woord van God geen beloften over gegeven. De mens wordt niet rijk van het volgen van de Heere. Je zou soms zeggen eerder het tegendeel. Maar wat nodig is, wat hij nodig oordeelt, wat in hun echte belang is. En soms komt het in de weg van het wonder, heel bijzonder. Soms komt het in de weg van de onmogelijkheid. Soms laat God het wel eens heel ver gaan, zodat de gedachte, de vrees opkomt bij David, is dat ook gebeurd, ik kom nog een keer om. En toch gebeurde het niet. Nee, het gebeurde niet. Hij kwam niet om. Ook niet toen zijn eigen zoon tegen hem opstond. De Heere zorgt. En zeker ook voor het geestelijke. Zeker ook voor het geestelijke. Dat kan ook wel eens een bepaalde periode zo zijn alsof de hemel gesloten is. Je moet dan ook maar in de eerste plaats vragen, heb ik daar geen oorzaak voor gegeven? En ligt die oorzaak niet aan mijn kant? En heeft de Heer reden in mijn gedrag, in mijn afwijkingen, in mijn onachtzaamheid, in mijn ongeestelijkheid, heeft de Heer reden gevonden om zijn aangezicht voor mij te verbergen en zijn oren af te wenden als ik tot hem roep? Dat mag je eerst wel eens onderzoeken, maar zelfs als dat niet zo zou zijn, dan kunnen er nog tijden in het leven van Gods kinderen voorkomen dat de Heer om een of andere wijze reden die hij in zijn pedagogie met zijn kinderen, in de geestelijke opvoeding van zijn kinderen nodig oordeelt om een tijdje lang zijn aangezicht voor hen te verbergen. Het kan best zijn om hen in wegen te laten gaan, te leiden zelfs, waar zij op een gegeven ogenblik niks meer van begrijpen. En dat de Heer inderdaad, je zou bijna zeggen, een geestelijke magerheid over hun ziel stuurt. Omdat hij daar een bepaalde reden voor heeft en zien wil hoe zo'n schaap daar dan op reageert. Niet om ze erin te laten verhongeren en verkommeren, maar juist om door de uitkomst van zijn wegen des te heerlijker te bewijzen dat hij altijd door hun getrouwe herder bleef. Daarom kunnen er ook wel eens in zijn wijs beleid verzoekingen moeten komen. En daarom moet Petrus aan de lezers van zijn brief vertellen dat er tijden van lijden aanstaande zijn. De beproeving van hun geloof. En daarom moeten die schapen erop rekenen. En Psalm 23 zal er ook van gaan spreken dat er ook nog een keer een tijd komt dat die herder ze meeneemt door het dal van de schaduw des doods. Maar hij gaat wel mee. En dat was het toch. De Heere is mijn herder. En wie God heeft, die heeft alles. Wat kan me dan nog ontbreken als ik in de gemeenschap met die herder mag leven? Wat kan ik dan ooit nog tekortkomen? Wat kan er dan ooit nog misgaan? Als die herder mijn deel is en als ik dat mag weten, omdat die herder eerst tot mijn ziel gezegd heeft, ik ben uw heil. Want die herder is toch de overste herder. Die zal toch niet rusten voordat hij zijn werk volbracht heeft en voordat hij ze tot in de eeuwige heerlijkheid geleid heeft. Ik wil dat waar ik ben, zo zei die herder tegen zijn vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. En dan gebeurt het ook, want het gebed van de zoon wordt door de vader niet afgewezen. En daarom is dat schaap gerust. En de herder weet wat hij behoeft. En de herder weet wat hij nodig heeft. En zo spreekt David met grote zekerheid. Zo begint deze psalm. En zo mag direct bij het begin al dit schaap zich als het ware zo tegen de herder aanvleien en zo vertrouwelijk tegen die herder spreken en over die herder spreken, dat hij in de volle overgave aan die herder zich ook bij hem kwijt kan. Maar nou zit u misschien met de vraag, in ieder geval, ik wil toch de vraag aan de orde stellen. Ook als die bij u intussen al niet opgekomen zou zijn. Maar wat is het dan ten diepste wat die herder motiveert om zo met zijn schapen te handelen, zodat David kan zeggen, mij zal niets ontbreken. Gemeente, en nou moet ik nog verder terug. We zijn zo ver teruggegaan dat we een ogenblik als het ware in de geest op Golgotha waren, waar het ging over dat bloed dat de Heer Jezus gegeven heeft om zijn schapen zo tot zijn eigendom te maken. Psalm 22. En we zijn ook een heel eind teruggegaan in de geschiedenis. Niet zo ver als in Psalm 22. Maar dan toch in Psalm 24 de hemelvaart. En de verheerlijking van Christus. Dat is ook lang geleden. Maar nog even verder terug. In de geschiedenis. En eigenlijk moet ik nou met u naar de tijd toen er nog niet eens geschiedenis was. En toen er nog niet eens een tijd was. Want toen is het al begonnen. Toen die herder er al wel was. En de schapen nog niet eens één van hem. Toen is het al begonnen. Daar ligt iets onbegrijpelijks achter. Daar ligt eeuwige liefde achter. Daar ligt het goddelijke welbehagen achter. Er was een moment dat de Heere die schapen begon lief te krijgen. Ik verklaar u dat niet, want dat is onverklaarbaar. En u zult er hopelijk ook geen behoefte aan hebben om er een verklaring voor te vinden. Want laat het nou een wonder blijven. Een aanbiddelijk wonder. Dat de Heere van eeuwigheid een volk heeft gehad wat hij heeft lief gehad. En toen hij dat volk van eeuwigheid lief had, heeft hij het aan zijn zoon gegeven. En die zoon heeft beloofd, ik zal voor ze zorgen. En zo zijn ze zijn eigendom geworden. Daarna is dan ook nog gebeurd dat hij ze met zijn bloed heeft gekocht. Je zou bijna zeggen, nou zijn ze twee keer zijn eigendom. Hij heeft ze gekregen van zijn vader en hij heeft ze gekocht met zijn bloed. Twee keer zijn eigendom, dan kan het helemaal niet meer misgaan natuurlijk. Hij heeft zijn vader beloofd dat hij voor ze zorgen zou. In zijn hoge priesterlijk gebed, waar ik zo pas ook al iets uit citeerde, heeft hij het tegen zijn vader gezegd. Ik heb ze bewaard in uw naam, allen die gij mij gegeven hebt. Ik heb waargemaakt wat ik als herder beloofd heb dat ik zou doen. Ik heb ze bewaard. En nu zal hij dat eeuwig doen. Hebben ze daar iets aan gedaan? Ze konden er niks aan doen, want ze waren er niet eens. Op grond waarvan heeft de vader ze dan verkoren en aan de zoon gegeven? Waar op grond waarvan heeft hij ze dan lief gehad? Omdat hij van tevoren zag dat ze zich als zulke lieve schapen zouden gaan gedragen. En dat ze uit zichzelf hun bokkennatuur waarin ze geboren zouden worden, zouden overwinnen om zichzelf tot schapen te maken. Had God dat voorzien? Dat het zo zou gaan dat het echte handelbare dieren zouden zijn en geen dwarse en verkeerde. Nee, dan moet je het woord van God maar lezen om te kijken hoe ze vaak als een schaap gedwaald hebben in het rond. En hoe ze zich als ondankbare schapen tegenover hun herder hebben gedragen. En wat een grote mond ze soms nog tegen hun herder hebben durven opzetten. Nee, niet omdat de herder, omdat God van tevoren dit zag of dat zag en zo zou het gaan en zo zouden ze zich gedragen. Hij heeft ze lief gehad zonder dat er enige grond voor aanwezig was in hen. Wat is het dan geweest? Dat is wat de schrift noemt het welbehagen Gods. Ja, vader, zegt de Heer Jezus een keer tegen zijn vader, zo is geweest het welbehagen voor u. En God geeft daar zelf getuigenis van via Jeremia bijvoorbeeld. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En vraagt u nou niet aan de Heere, Heere, waar was die liefde dan op gegrond? En waar kwam die liefde dan uit voort? Want God kan alleen maar antwoorden en dat is voor hem een genoegzaam antwoord. En de eeuwigheid zal voor ons nodig zijn om dat antwoord enigszins te gaan begrijpen. Als we het ooit zullen begrijpen. Alzo is geweest mijn welbehagen, zo heb ik het gewild. En ik heb het niet gedaan om uwentwil. Ik zou het ook nooit hebben kunnen doen om uwentwil. Ik zou het ook nooit hebben kunnen doen om uw waardigheid of uw gehoorzaamheid. Want ik wist van tevoren precies wat voor een volk u zou zijn en wat voor schapen u zou zijn. Ik heb het alleen maar gedaan om mijn grote naams wil. Daar ligt het in opgesloten. En omdat zij zo van deze herder geworden zijn, past het precies en komt het helemaal overeen met het karakter van die herder. En daarom is hij ook zo'n goede herder. En zo hebben ze geen gebrek. Nou, gemeente, één vraag nog. En dat is voor u en mij toch altijd weer de vraag van zelfonderzoek. Wie mogen dat nou zeggen? voor wie is dat nou waar? De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Ik zei al, dan moet er toch wel wat gebeurd zijn. Dan moet de Heere je een nieuw leven gegeven hebben. Dan moet de Heere dat ook nog aan je ziel geopenbaard hebben. Dat hij dat werk in van zijn genade in je ziel gedaan heeft. En dan moet de Heere je ervan getuigenis hebben gegeven dat het zijn werk is. En de Heere geeft je vrijmoedigheid om het te geloven. Wedergeboorte en geloof liggen daar eigenlijk achter dit getuigenis. Of anders gezegd, wat de Heer Jezus zelf als die kenmerken noemt, niet waar? Ik heb ze eigenlijk al genoemd. Ze horen mijn stem. En als ze die stem gehoord hebben, ze volgen mij. Ik kan het ook anders zeggen. Kijk, de Heer is mijn herder, daar zit ook de gedachte achter. Er is een band gekomen. Als je dat schaap nou zou kunnen vragen, wat zie je nou in die herder? Wat is nou zo bijzonder in die herder? Waarom volg je nou hem wel en die ander niet? Die ander die kan toch ook goed voor je zorgen? Die weet toch ook precies waar de weidegronden zijn waar je naartoe moet? En die weet toch ook op zijn tijd je rust te geven aan de zeer stille wateren? En die weet toch ook met zijn stok en zijn stafje te vertroosten? Wat zie je nou in deze herder? Ja, ze hebben in deze herder nou juist gezien dat hij hen lief had. En dat hij vanuit zijn liefde naar hen omzag. En dat gaf de band. En daarom gingen ze naar die herder verlangen. En daarom kregen ze vreugde over die herder. En daarom, als ze zijn stem hoorden, dan waren ze niet nog een hele tijd met wat anders bezig en dan keken ze niet op of om, maar dan gingen ze gewoon door met wat ze aan het doen waren. Nee, als ze die stem horen, dan houden ze op met waar ze mee bezig zijn. Want hij is er. Hij en hij is het die ze lief hebben. Hij is het naar wie ze uitzien. Hij is het naar wie ze verlangen. Hij is het voor wie ze bewondering krijgen. Hij is het van wie ze zijn liefde hebben ondervonden. Hij is het in wie ze vertrouwen stellen. Blindelings vertrouwen. En dat zijn de dingen die je van die schapen kunt zeggen. En dat zijn de dingen die we dan in ons eigen leven maar eens moeten opzoeken. Of ze er zijn, verlangen naar de Heere, eerbied voor de Heere, vreugde over de Heere, over zijn stem, over zijn woord, vertrouwen op de Heere. En dan in heel die persoonlijke relatie, nooit zo massaal, nooit zo gemeenschappelijk, maar echt heel persoonlijk. Ik weet wat gaat in de hele werk van de herder om die kudde. Maar het gaat binnen die kudde toch om dat enkele schaap. Vandaar dat hij ze allen bij name roept. En de een heet toch weer anders dan de ander. En de een heeft toch ook weer andere zorg nodig dan de ander. En de een verkeert toch ook weer in andere omstandigheden dan de ander. En de herder weet het van allemaal heel precies. En dat juist ook geeft zo'n bijzondere band. En dan leren die schapen bij tijden als ze hun eigen gedrag vergelijken met het gedrag van die herder zich ook nog wel eens schamen. En als ze zich eens echt geschaamd hebben, dan hebben ze des te meer gewilligheid om hem toch gehoorzaam te zijn. Nou, dat zijn zo een aantal dingen. Gemeente, zoek dat nu eens uit. In het licht van Gods woord in uw eigen ziel, voor Gods aangezicht. Zijn die dingen nou aanwezig? De vraag was toch, wie zegt dat nou? Wie mag dat zeggen? Van wie is dat waar? De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Nou, van zulke schapen. Moet u nou zeggen, dan geldt het van mij niet. Ja, dan de volgende vraag, wat bent u dan? Er is maar één alternatief. Als je geen schaap bent, en je moet dat eerlijk toegeven, dan moet je de werkelijkheid onder ogen zien en dan moet je van jezelf zeggen, dus dan ben ik nog een bok. En dan sta ik straks aan de linkerkant. En dan hoor ik de rechter zeggen, ga weg. Ja, dat is het enige alternatief. Je bent schaap of je bent het niet. En als je het niet bent, dan ga je verloren, want je bent het eigenlijk al. En dan moet je niet proberen ergens iets daartussenin te zijn. Een kruising van een schaap en een bok, want die bestaan niet. Dan moet je niet proberen van allebei toch nog wat te hebben. Dat kan niet. Er is niks zoiets als ertussenin. Je kunt het met je godsdienst proberen en je kunt zelfs nog een wolf in schaapskleren zijn. Dat zegt de schrift ook. Zodat je op een schaap lijkt. Maar van binnen ben je het niet. Je kunt ook de naam hebben dat je leeft. De naam, de gedaante van godzaligheid. Maar daar ben je toch niet tevreden mee, hoop ik. Het is toch niet opgelegd, aangeplakt, over je verdorven bestaan heen getrokken, terwijl je van binnen nog precies dezelfde bent. Horen, volgen. Is dat al zover? Is er wat met dat oor gebeurd? En is er wat met uw voeten gebeurd? Dat u nou niet anders begeert te gaan dan achter die herder aan. En als u afgedwaald bent, oh, dan krijg je er toch zo'n berouw van. En dan wil je zo graag terug. En als je dan niet meer terug kan, dan kun je alleen nog maar roepen. Hopen. Dat die herder toch nog terug wil komen. Wel, die schapen hebben geen gebrek. Die bokken hebben aan alles gebrek. Lazarus mag niet eens een paar druppels water gaan geven aan de andere kant van die scheidslijn, aan die rijke man die zijn ogen in de pijn opgeslagen heeft. Niet eens een paar druppels water. Aan alles gebrek. En weet u, ik heb het zo pas al gezegd, en hier gaat de werkelijkheid van Gods genaderijk het beeld verre te boven. Maar stel nou eens dat u tot die eerlijke ontdekking moet komen, en ik hoop dat u ervan schrikt, als u in het licht van Gods woord uzelf toch moet herkennen als zo'n niet-schaap. Zo'n onschaap. Zo'n bok. Het kan nog veranderen. Bij God zijn alle dingen mogelijk en God kan van bokken nog schapen maken. En niet alleen kan die het, maar die is vandaag ook nog zo gewillig om het te doen. Kom dan tot hem, met heel die verdorven natuur, met heel dat boze bestaan. U hoeft niet echt eerst uw best te doen. U moet echt niet eerst proberen om uzelf een klein beetje schaap te maken. Dat hoeft heus niet. U mag komen zoals u bent, net zo verdorven, net zo verkeerd, met zoveel opstand en met zoveel onwilligheid van heel dat leven dat al gepasseerd is. En al die keren dat u de roepstemmen in de wind geslagen hebt. En al die keren dat u toen de Heere nodigde, de woorden Gods voor geen enkele waarde gehacht hebt. U mag komen en u mag het voor de Heere allemaal neerleggen en beleiden. En Heere, maak nou toch een schaap van deze zondaar. En de Heer is gewillig om het te doen. Hij heeft er zelfs een eer in om het te doen. En hij ruimt heus wel plek in tussen degene die zijn schapen al zijn, zodat u er ook bij mag horen. En in de veelheid van de onderdanen is de heerlijkheid van de koning. En in de veelheid van de schapen is de heerlijkheid van de herder. Stel het dan niet uit, want het komt er voor u en mij echt op aan, dat we het dan toch een keer op goede gronden zullen mogen gaan zeggen, echt met Gods goedkeuring en toestemming en met Gods getuigenis in onze harten dat het terecht is als we het zeggen, De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Amen. Psalm 73 en daarvan het 13e vers. Samen danken. Trouwe Heere, we danken u voor uw goddelijk woord, voor dit getuigenis van David. Door uzelf bewaard in de schriften, zodat we het vanavond konden overdenken. En zodat we ons vanavond door elkaar konden spiegelen. Hij zei het, hij mocht het zeggen. Het was waar, het was helemaal waar. Zo was het geworden in zijn leven. En zo wist hij het van u, bij u vandaan. De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. En Heere, dat getuigenis waar David inderdaad van mocht spreken en waar zovelen al hun leven in herkend hebben en het levensgeheim in gevonden hebben, dat getuigenis moet toch ook ons getuigenis kunnen zijn. En u weet bij wie dat zo is. Misschien dat het niet altijd met evenveel vrijmoedigheid gezegd kan worden. En misschien dat er ook wel eens heel wat zelfbeschuldigingen bij kunnen komen. En dat dan de moed ons wordt benomen om het te zeggen. Maar het moet toch een keer kunnen leiden, Heere. Dat degenen die waarlijk uw schapen geworden zijn het ook zeggen. En geloven voor zichzelf en er uw goddelijke goedkeuring ook op mogen ontvangen. U kent ze, heren, die het zouden mogen zeggen. Leer het ze inderdaad belijden. U kent ze ook die het wel zeggen, maar bij wie het niet waar is. Die het misschien wel denken dat het waar is, maar die het niet met goddelijke goedkeuring kunnen zeggen. Omdat u nog nooit tot hen gezegd hebt, zodat ze het ook verstonden, gij zijt mijn schaap. Heren, dan leven we gevaarlijk. En dat moeten we ook weten. En daarom zelfonderzoek, noodzakelijk altijd weer, want u zoekt naar waarheid in het binnenste. En u kent ze ook, heren, die het niet zeggen, omdat ze het ook niet kunnen zeggen. En die er ook geen grond voor hebben om het te zeggen. En die dus eigenlijk maar een andere conclusie kunnen trekken. En dat is een conclusie waar we toch eigenlijk allemaal van moeten schrikken. Dan ben ik nog een bok en dan heb ik geen herder. En dan ga ik verloren. O God, als het dan waar is en het is waar dat u van bokken nog schapen maakt. Dat u de menselijke natuur die verdorven is nogal zo weet te veranderen dat die mens een herschapen mens wordt. Een nieuw schepsel. Maak van zulke bokken dan nog schapen, o God. En laat de nood daarvoor gevoeld worden en het gebed daarvoor opgezonden worden. En geef, o God, dat we niet rusten mogen voordat we dat in ons leven weten. En met David zeggen mogen, de Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Amen. We zingen Psalm 32, het vierde vers. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. Vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.